onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 30. En wij zingen de versen 1 en 2. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood. En vers 2, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm 30, versen 1 en 2. De schriftlezing vanavond vindt u in Jesaja 38. Het wordt gevormd door de versen 14 tot en met 22. Jesaja 38, de versen 14 tot en met 22. gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden, al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men. En in dit alles is het leven van mijn geest, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen, want het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen. Al de dagen onzes levens in het huis des Heren. Jesaja nu had gezegd, laat ze nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd, welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan. Tot zover. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 19. Vers 19, de levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe, de Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Tot zover. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij uit Psalm 115, het 9e vers. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof. Kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heren lof. En wat u daar verder vindt in 115, het 9e vers, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, barmhartige en getrouwe God in de hemel, het past ons te verootmoedigen voor U. En het past ons Uw grote naam te loven. Heere, wie is zo goed als Gij? En we belijden U dat wij verdorven mensen zijn. En dat wij geen enkele recht hebben voor U. En dat Uw bemoeienissen met ons enkel genade is. En zo willen wij het Heer het voor U uitspreken, dat Gij goed zijt, goed voor slechte mensen. En zo willen we U danken, Heere, dat vanmorgen het heilig avondmaal bediend mocht worden. En dat we mochten nadenken over die heerlijke woorden, Gij hebt mijn zonden achter Uw rug geworpen. Heere, wat een bevrijding, wat een verlossing. Wat een barmhartigheid en neerbuigende goedheid van Uw kant. En dat was de troost voor Hiskia en zijn nood. Dat was het grootste voor hem. En dat is toch ook zo in het leven van Uw kinderen. Te midden van moeite waar ze door het leven kunnen gaan of teleurstellingen. Wanneer dat er mag zijn, dat zicht op U. En dat U borg en middelaar bent, dat wij voor Uw rekening staan en dat U zorgt en dat U de schuld hebt uit uw boek hebt weggedaan. Heere, dan krijgt de mens moed en dan is er uitzicht. Dan wordt U alles voor zo'n mens. En dan kan het niet anders of dan is er de begeerte om U te loven, om U lief te hebben, om U te volgen. Heere God, wij belijden U dat U goed bent voor slechte mensen. Dat U die grote berg van schuld van heel uw volk hebt weggedaan. En dat heeft U, o Heere Jezus, ook vreselijk lijden gekost. Ook daar kunnen we niet inkomen. We spreken hier over grote zaken die wij niet begrijpen, die wij niet kunnen doorgronden. Hier zijn wij allen als kinderen. Hier moeten wij allen buigen. En hier moeten wij allemaal klein worden voor U. Zoals de ouderlingen in de openbaring voor U neervallen en hun kronen voor Uw troon neerwerpen. Zo moeten wij, Heere, hier ook op aarde U loven. Want de hemel looft U, Heere, maar hier op aarde wordt U ook geloofd en geprezen. In de hemel wordt Uw naam volmaakt geprezen. Hier op aarde is het nog gebrekkig. Maar toch wordt Uw naam hier de eer en de lof gebracht. En dat hebben wij ook zojuist ook proberen te doen in ons zingen. En we proberen U te loven ook nu in ons gebed en straks in de prediking. En Heer, U roept ons op in het leven om te leven voor U, dat heel ons leven een verheerlijking mag zijn van U. Het is zo groot, Heere, maar de eer Gods, dat is het doel van het leven. Hoe zult U nog verheerlijkt worden in mijn leven, Heere, dat mag toch het gebed zijn van elke ware avondmaalsganger. En zo bidden wij U, Heer, of U dat ook wilt bewerken in het leven, het loven van U. En dan hoeft dat niet alleen met woorden te zijn, die kunnen nog zo gemakkelijk zijn, maar met heel onze houding en met ons, met de persoonlijke omgang met U. O Heere, wij bidden U, wilt U de naprediker zijn van het heilig avondmaal, wanneer wij nu met elkaar nabetrachting willen houden. We bidden U om de leiding van Uw Heilige Geest. Wilt U ons fijn gevoelig doen zijn in het leven, dat we mogen zien en weten wat U bedroeft. Ook al vinden de mensen dat wel best dat we zo redeneren, of zo handelen, of zo spreken. maar het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. En het is één vlieg die het kostelijke apothekerszalf verknoeit en bederft. En zo kunnen, Heer, er zonden zijn en verkeerde houdingen in het leven die u bedroeven, waardoor uw geest zich terugtrekt en de gemeenschap met u niet meer ervaren wordt. Want het geestelijke leven is zo teer. En daarom bidden wij u, Heren, om licht en genade, dat uw kinderen in alle fijngevoeligheid mogen leven met zelfverloochening, dat ze hun kruis op zich nemen en u volgen, en dat ze uw eer zoeken en niet hun eigen eer bedoelen, en dat ze uw naam weten te heiligen, en dat dat hun verlangen mag zijn om al meer veranderd te worden naar uw beeld. En dan gaat het niet langer om ons of om ons gemak, om onze naam, maar het gaat om u. Om uw naam, om uw eer, om uw woord. Heere, laat zo toch dat de drijfveer van ons leven mogen zijn. Wilt u dat bewerken? Ja, dat bidden wij u, Heere, voor hen die aan het avondmaal uw naam mochten belijden. U weet hoe zij aangekomen zijn. Het feit dat iemand aankomt aan het avondmaal is geen bewijs van waarachtig geestelijk leven. Al behoort dat wel zo te zijn. En niet aan te komen aan het avondmaal betekent niet dat er geen geestelijk leven is. Al roept u wel uw kinderen op om aan het avondmaal mee te doen en aan te zitten. Heer, u kent ons hart en het ligt teer en gevoelig. Maar Heere, wij bidden u, doe ons gericht zijn op uw eer in ons leven. En wilt u ons daaruit onderwijzen, vanuit dat besef. En wilt u ons daar voor de binnenkamer binnenleiden. En daar bemoeienissen met ons hebben. Dat wij alleen voor uw aangezicht onderwezen worden over wat uw wil is. En dat we leren ons vlees te kruisigen en u te volgen, uw naam te belijden. En dat het ons gebed mag zijn, Heere, dat we uw beeld gelijkvormig mogen worden. Dat we u mogen kennen en de kracht van uw opstanding. Heere, wil dat bewerken. En dat bidden wij u in het bijzonder voor hen die geen lust hebben in u en de kennis van uw wegen. Ze gaan wel naar de kerk. Maar Heer, het hart leeft er niet bij. We kunnen zo gemakkelijk voor de vorm gaan, omdat we weten dat het hoort om naar de kerk te gaan. Maar het hart moet erin meegebracht worden. En wij zijn geen hartenkenners, u wel. Heer, wij bidden u of u hen die onbekeerd voortleven wil stopzetten. Of u hen in een zekere nood wil brengen. Dat ze u leren aanroepen. En dat er een doorbraak mag komen van het geestelijke leven. En dat er bekering mag plaatsvinden. Heere, wij bidden u. Wil met uw geest en woord en genade zo werken in ons midden. Dat geestelijk leven uitgestort mag worden. Heere, wil dit geestelijk leven verdiepen. En zo bidden wij u om uw eer, ook bij de jongeren, wil met uw geest en woord in hun harten werken en leren in uw naam te vrezen en te dienen. Dan bidden wij voor onze kinderen, dat er een beslag mag zijn van u en van uw heiligheid en van de ernst van het leven en van uw woord. Heere, wilt u zelf, uzelf blinkende vertonen, uzelf heerlijk doen schitteren, door het geloof in het leven van jongeren en kinderen. En we bidden u, Heer, om zo uitgietingen van uw Heilige Geest. Zegent u de kerkenraad met wijsheid en genade bij al het werk dat gedaan moet worden. Gedenk, Heer, in ieder van ons in ons persoonlijk leven. Doe ons, Heer, op uw hopen en met uw leven. O Heere, wij bidden u om uw goedertierenheid en uitkomst daar waar moeite is en nood, waar verdriet is, waar eenzaamheid is. waar een stuk onbegrip ervaren wordt. Heere, wilt u uw genade geven. Gedenkt uw zuster Holleman, we bidden opnieuw voor haar, Heere. Wilt u haar toch genadig zijn. En haar krachten vernieuwen, haar ziel omhelzen. We bidden u, Heere, of u al het werk wilt gedenken wat in Gent mag plaatsvinden. Wilt u ontferming geven over de post, de evangelist, dominee van Luttikhuizen. En de leden van de evangelisatie post daar wil met uw geest en woord daar werken. En uw liefde en kracht daar tonen. En laat uw werk daar door mogen gaan tot eer van uw naam. We bidden u, Heere, voor kerkelijk werk, klassikaal, al de werkzaamheden, vergaderingen, de opkomende klassesvergadering over enkele weken, de voorbereidingen daarvoor, ook de klassikale diaconale vergadering. We bidden u voor deputaten die vergaderen, voor een curatorium, voor het werk aan de Theologische Universiteit door hoogleraren. Gedenk het werk op het zendingsveld, laat het mogen plaatsvinden in overeenstemming met uw wil. Heere, leid ons als kerken in uw woord en waarheid. En bewaar ons voor het vallen van menselijke redeneringen. Maar laten we buigen voor wat uw geest ons voorhoudt in uw woord. Gedenkt u, Heer, het kerkelijk leven in Nederland. Wilt toch overal uw dienaar een kracht geven om uw woord trouw te verkondigen. Wil met uw geest en woord krachtig werken, ook bij onze volksvertegenwoordiging. Hen die uw naam daar willen beleiden, wilt u hen kracht en wijsheid geven. We bidden uw zegen over het vorstenhuis. We gedenken deze wereld in nood, met zoveel oorlogen en geruchten van oorlogen. Zoveel onderdrukking en onrecht. We bidden u voor de leidende kerk, waar uw kinderen vermoord worden, waar de kerken verbrand worden, waar uw kinderen ontvoerd worden. We begrijpen het allemaal niet, Heere. Maar uw ogen gaan de hele aarde door. U ziet alles. Wil bijzondere kracht geven en wonderen doen, daar waar uw kinderen vervolgd worden. En geef dat uw woord toch zich mag uitbreiden door uw geest. En wil nog velen tot bekering brengen door heel deze wereld heen. Heere, we hebben u veel te bidden. Er is nog veel meer nood. U ziet het allemaal. Verheerlijk uw naam door heel de wereld heen. En ook in ons leven. En zegen ons uit genade in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 88, de versen 7 en 8. 88, 7 en 8. Geliefde gemeente, koning Hiskia was in grote nood. Hij kreeg aanvankelijk een doodsbericht. En toen riep Hiskia de naam van de Heere aan en de Heere hoorde hem. En de Heere gaf hem volkomen gezondheid terug. En daarvoor heeft Hiskia de Heere aanbeden. De Heer heeft Hiskia geprezen. Hij zegt er in vers 16, gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. U bent ook wel eens genezen. Ik ook. En hoe zat het toen met de dankbaarheid? De Heer had uw gebeden genadig verhoord. En hoe was de dankbaarheid toen? Zo gauw wordt de Heere in voorspoed vergeten, terwijl wij hem in de nood aanriepen. En dan gebeurt het wel eens dat we de Heere behoren te danken, maar dat het leven gewoon weer verder gaat. De Heere wordt gauw in de voorspoed vergeten, terwijl wij hem in de nood aanriepen. Maar zo was Hiskia niet. Hij heeft de Heere de eer gegeven. En dan niet alleen omdat hij weer gezond gemaakt was, maar het rijkste voor Hiskia was, wat we vanmorgen gezien hebben: gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. In zijn grote nood wist Hiskia dat het ergste van alles was dat hij zondaar was. Hij moest voor God verschijnen. Hij had een borg nodig voor zijn ziel. Hij had het er moeilijk mee. Maar in die nood heeft de Heere hem liefelijk omhelst. Dat getuigt hij. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. En dat gaf hem zoveel vreugde. De Heere kwam over in zijn leven. En toen kon hij het getuigen, hij wist het, hij zag het. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En dat was nou zo rijk. En die geestelijke nood was voor deze godvrezende koning veel zwaarder dan de lichamelijke nood. En zo is het toch. Wanneer u uw gezondheid terugkreeg, maar dat uw zonden nog op u drukken, hoe hebt u het daarmee dan? Wat hebt u dan eigenlijk voor goeds ontvangen? Op uw ziekbed, wat heeft het u gebracht? Of werd u weer genezen, u nam de geneesmiddelen en enkele dagen was er weer goed en u kon weer verder gaan. Of werd u herinnerd aan de sterfelijkheid? Werd u herinnerd aan uw eigen zondig verdorvenheid voor de Heere? Heeft het u nog kunnen uitdrijven tot God? Al is het vaak in ziekte dat we nauwelijks kunnen bidden. Daarom zo nodig om de Heere te zoeken in de gezonde dagen. Maar wanneer de Heere toch uitkomst gaf na ziekte, heeft dat u dicht bij de Heere geleid. En dat u de Heere nodig had als uw borg. Hiskia heeft dat zo ervaren. En de Heere kwam over. En nu jubelt deze koning. In vers 19, de levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Dat is de tekst die wij voor nabetrachting willen behandelen, bepreken. En het gaat daar eigenlijk over de Heere loven. En dan zien we wie dat doen, hoe ze dat doen. En aan wie zij dat doen. De Heere loven. Wie dat doen. Hoe zij dat doen. en aan wie zij dat doen. Hiskia is verlost. En dat gebeurde op 3 verschillende manieren. En deze 3 manieren worden beschreven in vers 17. Hij werd verlost van grote bitterheid. En de Heer heeft zijn ziel liefelijk omhelst. En de Heer heeft al de zonden van Hiskia achter zich geworpen. En dan is het gevolg van dit alles dat Hiskia de Heer wilde verheerlijken en groot maken in dit leven. Hij wilde de Heer loven. Ja, wie zijn dat die de Heer loven? De tekst zegt het, de levenden. De levenden zullen u loven. Het staat er zelfs 2 maal. Daar valt accent op, de levende. De levende wordt 2 maal aangegeven. Nadruk. Zoals in vers 17 2 maal u dat woordje bitterheid ziet. Dat is ook weer een nadruk van de bittere bitterheid waar Hiskia in was. Maar dan nu, de levende, daar ligt dan weer nadruk op. Een wonder. De levende, de geestelijke levende. Wie zal de Heer loven? Wie leren dat? Dat zijn zij die geestelijk levend gemaakt zijn. Dat zijn zij die een bedelaar geworden zijn aan Gods troon. En hun ogen zijn opengegaan voor Gods goedheid en voor Gods ontferming. Ze hebben de Heer lief omdat hij hun klagen, hun smekingen gehoord heeft. Gods geest is gekomen in hun hart. Hun hart is veranderd, vernieuwd. Ze hebben een nieuw hart ontvangen. En daarom hebben ze een goddelijk recht gekregen om aan te gaan aan het avondmaal. En dan is het ook hun verlangen om de Heere te loven. En zij die geestelijk levend gemaakt zijn, zij willen de Heer ook loven. Ze begeren voor hem en met hem te leven. Kent u dat in uw leven? Dat verlangen? Om de Heere te loven. En Hiskia beschrijft er nog wat verder. In vers 16. Daar staan de woorden. Want het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat betekent de doden. De Heere niet meer in dit leven kunnen grootmaken en loven. Wanneer zij in de Heere ontslapen zijn, dan zullen ze de Heere wel prijzen, maar niet meer op de aarde. In de hemel zullen ze de Heere loven. Maar Hiskia wil hier in dit leven de Heere groot maken. Hiskia wil in dit leven een getuige zijn dat de Heere God een borg en zaligmaker is. En daarom looft hij de Heere dat hij in het land der levenden hier op aarde nog de gelegenheid heeft om God groot te maken. Nu kan hij nog nuttig zijn voor de kerk en voor andere mensen. Nu kan hij nog nuttig zijn op deze aarde. Want uiteindelijk, wat nut doet het de kerk op aarde wanneer de verloste kerk in de hemel de Heere looft? Zij horen dat loven niet hier op aarde. Maar wanneer zij die de verlossing kennen, hier op aarde de Heere groot maken. En wanneer ouderen aan jongeren kunnen vertellen van de wegen des Heeren. En wanneer er samen gesproken wordt over de goedheid van de Heere, zodat de een de ander aanspoort. Ja, tot goede werken en dat des te meer naarmate gij de dag van de wederkomst ziet naderen. Dat is tot zegen. Wanneer hier op aarde Gods naam wordt geprezen en aangewezen. Daar heeft ook deze wereld wat aan. Daar hebben andere mensen om u heen ook wat aan wanneer zij horen van een levend geloof. En van een liefde tot deze God. Zo zijn Gods kinderen het zout der aarde en het licht der wereld. Zo zijn ze een stad op een berg. Ze wijzen de Heer aan en zo kunnen ze tot zegen zijn voor onbekeerde mensen. Als het woord niet meer klinkt, dan verzinkt de maatschappij in duisternis. Maar als de Heer overal zijn kinderen heeft en ze spreken goed van God, dan zijn ze overal als het ware een licht, getuigen van de Heer. Maar wanneer iemand in het graf ligt, dan kan hij de Heer hier op aarde niet meer dienen. In het graf zwijgen zij en hun lichamen worden verteerd. Zij die onder de macht van de dood zijn en in het graf liggen, kunnen de Heer niet loven met hun lichaam en met hun tong. Hun zielen loven de Heer in de hemel. Maar wat hun lichaam betreft, die blijven in het graf tot op de dag van de opstanding. En die werkelijkheid zien we vaker beschreven in de psalmen. In psalm 6, vers 6. Want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? En in psalm 88 hebben we van gezongen. Ik ben gerekend met degenen die in de kuil nederdalen. En de psalmdichter wil graag juist uit het graf gered worden. Dan kan hij de Heer hier op aarde loven. En psalm 30, wat we ook gezongen hebben. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Want de doden laten niet meer zien wat het betekent om op de Heere te wachten. En de doden loven de Heere niet meer, dan zwijgen ze. En we zien, de mond is gesloten en de oogleden zijn dicht. En komt geen geluid en geen woord meer uit. Gods kinderen zijn dan wel in de hemel, maar hier op aarde horen we ze niet meer. En daarom was Hiskia verblijd dat hij nog mocht leven. Niet zozeer omdat hij koning zou zijn. En niet zozeer dat hij zich beroemen kon in zijn gezondheid, dat de Heere zijn gebed verhoord had. En niet zozeer dat de Heere zelfs een wonder in zijn leven gedaan had, een teken dat hij weer op zou gaan naar het huis des Heeren. Maar hierom loofde hij de Heere dat hij zijn naam nog mocht groot maken hier op aarde. Dat hij hier de Heere mocht loven, een getuige zijn van hem en het volk mocht voorgaan in de vreze des Heeren. Kent u dat verlangen ook? Dat u hier op aarde tot nut wil zijn? Dat u nog goed wil spreken van uw Heere en zaligmaker? En dat u hier op aarde wil getuigen van die heerlijke God en het ander wil voorhouden. Zo was het bij Hiskia. En wanneer u weet hoe de Heer u verlost heeft uit grote nood, dan zal het doel van uw leven zijn om deze God groot te maken. Elke dag is weer een gave van de Heer. Elke dag opnieuw zien wij Gods trouw en zijn goedertierenheid over ons leven. Want groot is zijn trouw. En wanneer u aan het heilige avondmaal geweest bent en u daar de tekenen gezien hebt van zijn vergoten bloed en zijn verbroken lichaam, en dat hij zichzelf gegeven heeft voor u, dan behoort uw leven een loflied te zijn op God. En mag u bij de levenden horen. Wanneer u door het geloof hier aan het avondmaal geweest bent. En dan mag u spreken. En dan behoort u een getuige te zijn. Wanneer u hartvernieuwende genade hebt meegemaakt, dan behoort heel uw leven een levend dankoffer te zijn aan God. Wanneer hij uw zonden achter zijn rug geworpen heeft en wanneer de gerechtigheid van Christus u toegerekend wordt, dan behoort het toch uw gebed te zijn: verheerlijk uw naam in mijn leven. Want de tekst zegt het, de levende, die zal u loven. Kent u dat verlangen en weet u wat dat is om de Heere groot te maken? Kijk, alleen wanneer u Gods barmhartigheden kent in uw eigen leven, dan zult u hem willen loven. Anders zeggen deze woorden u niet zoveel. Dan spreekt het u niet aan. Wanneer u weet dat de Heere niets met u gedaan heeft zoals u het verdiende, en dat de Heer u in genade heeft aangenomen en uw zonden heeft weggedaan en u in een nieuw en godzalig leven laat wandelen, dan is het uw taak om de Heer te loven, hem groot te maken. En dat gebeurt dan doordat u het beeld van Christus gelijkvormig mag worden. Dan wordt het uw gebed, uw voortdurend gebed, druk uw beeld op mij af, Heere. Vernieuw mij en maak mij zoals u mij hebben wilt. En zo wanneer Gods woord hier spreekt over de levenden, dan worden daarmee dus niet alle mensen bedoeld. De levende, die zal u loven. Want hier spreekt Gods woord niet over alle mensen, maar over hen die geestelijk levend gemaakt zijn. Er zijn heel wat mensen die leven door in ondankbaarheid. En die denken alleen maar aan zichzelf. Ze denken aan hun eigen naam, hun eigen eer. Ze dorsten niet naar God. Ze dorsten niet naar het beeld Gods wat afgedrukt moet worden in hun leven. Geen gedachte is verder weg van hen dan de gedachte dat God verheerlijkt moet worden in mijn leven. Maar nu roept de Heere God alle mensen overal op om zich te bekeren. Alle mensen. Door zijn goedheid heeft hij u gespaard. Door zijn barmhartigheid mag u hier op aarde leven. En daarom alleen al is al genoeg reden om hem de eer te geven voor zijn zorg over ons leven. En waar hoort u nou bij? Bent u bezig met die vraag, hoe wordt God verheerlijkt in mijn leven? Of denken we er alleen maar aan, hoe kunnen wij in dit leven meer ontvangen en meer genieten en meer van deze wereld ontvangen? Misschien maken we ons meer zorgen over ons werk dan over de eer van God. Misschien zijn we meer bezorgd over de omzet dan over de eer van God. Misschien maken we ons meer druk over de file waar we elke dag in staan dan over de vraag hoe komt God aan zijn eer in mijn leven. Er zijn heel wat mensen die leven lichamelijk, maar niet geestelijk. En zulke mensen die ervaren dan geen geestelijk pijn en geen geestelijk smart, omdat ze nog een vreemdeling zijn van God en van hun hart. Het kan zijn dat u zo in de kerk zit. Het kan zelfs zijn dat u zo aan het avondmaal was. Ik hoop niet dat het zo was. Want de avondmaalgangers moeten toch wel gericht zijn op die vraag. Hoe wordt God verheerlijkt in mijn leven? En wanneer u van uzelf moet zeggen dat u geen levende bent, waar bent u dan mee bezig? Waar richt u zich op? Wanneer u gezegd hebt, ik hoor niet aan het avondmaal, dan kan een mens toch niet zo doorleven. Besef toch dat de Heere groot is. In barmhartigheid, in goedertierenheid. En ga dan maar u druk maken om die vraag hoe God verheerlijkt zou worden in uw leven. Dat u zijn beeld gelijkvormig moet worden. Want als dat er niet is, dan is heel uw leven ijdel en leeg. En dan mag u voorspoed hebben en goed werk hebben en een goed inkomen hebben. Maar straks denkt u daar niet meer aan terug. Straks is dat niet belangrijk meer. Er is maar één ding belangrijk. Of dat beeld van de Heere Jezus weer hersteld wordt in uw leven. Daar gaat het om. Val dan op uw knieën en roep de naam van deze Heere aan. Want hij verandert dode zondaren in levende verkondigers van zijn waarheid. Hij wil het u nog leren. Val hem nederig te voet en leer van hem zijn wegen. Roep de naam des Heeren aan. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Beleid uw leegheid, zie het. Beleid de nutteloosheid van uw bestaan. Als de Heere niet in uw hart leeft. Als er geen honger en dorst is naar zijn gerechtigheid. En bid om de krachtige werking van Gods geest. Dat u ook een levende mag worden. Bedel daar maar om bij deze God. Hij is alles waard. En hij laat geen bedelaar staan. We moeten leven. En de levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. En dat brengt ons om te zien van hoe zij dat doen. Hoe God geloofd wordt, die levenden, hoe loven zij de Heere? Want Hiskia beschrijft hier niet alleen wat anderen doen, maar hij beleidt hier wat hij zelf doet. Wat hij zelf zo graag wil doen en nog meer wil doen in zijn leven. God heeft hem levend gemaakt. En daarom wil hij de Heere beleiden. Hij wil goed spreken van de Heere. God heeft hem levend gemaakt. En hij zegt gelijk, ik heden doe. Hij doet het. Dit is zijn werk. Dit is zijn activiteit. Gelijk ik heden doe. Dat doe ik, Heere. U loven. U groot maken. Dat begeer ik. Daar bid ik om, daar leef ik voor. En zo bewijst hij ware dankbaarheid aan God. Hij wil de weldaden van de Heere niet vergeten, maar voortdurend die onthouden en dankzegging doen aan God. Hiskia legt nadruk hier op het woord waarheid. Op dat woord waarheid. Wanneer hij zegt de levende... Die zal u loven gelijk ik heden doe. En hoe looft hij hem om door de waarheid bekend te maken. De waarheid. En dat is zo nodig ook in onze tijd. Maar gemeente, wij leven ook in een verleugende wereld. Het kwade wordt goed genoemd en het goede wordt kwaad genoemd. Dat was in de tijd van Hiskia ook al zo. Toen dachten de Israëlieten dat de God van Israël hen niet kon redden. En toen dachten ze dat de God van de Assyriërs veel sterker was. Omdat de Assyriërs zoveel onheil konden aanrichten in Israël en onder Juda. En ze geloofden ook dat de Baal toch vruchtbaarheid gaf. Omdat er zoveel Kanaanieten waren die de Baal dienden en ze hadden grote oogsten en het leek allemaal zo goed te gaan. Dus ze zeiden, dat zie je toch, dat ze gezegend worden door de Baalsdienst en dan moeten wij ook maar de Baalsdienst doen. Want iedereen doet het en je ziet het toch. We gaan de Heere ook dienen, dat moet zeker, maar we moeten ook de Baals dienen. Het kan beide wel. En zo werd de leugen gepropageerd. En zo werden ze verleid om te doen als andere mensen doen. Om mee te doen met hun cultuur. Maar nu zien wij het ook. Dat het goede kwaad genoemd wordt. En het kwade goed. Het doden van kinderen in de moederschoot. Dat wordt vrije keus genoemd. En zelf een einde aan je levenmaking, dat wordt zelfbeschikking genoemd. En overspel, dat wordt nou tweede liefde genoemd. En zo is onze cultuur verleugend. En men gaat in kerken het tegenovergestelde leren dan wat Paulus zegt in zijn brieven. En zo wordt het gezag van de schrift ondermijnd en verloochend. En zo zullen wij in deze wereld moeten staan op zo'n wijze dat we de waarheid vasthouden en het getuigenis van Gods woord kennen. En dat kan uiteindelijk alleen maar wanneer wij persoonlijk, innerlijk, levend gemaakt zijn. Dan zien we de waarheid van God. Dan zien we hoe groot God is. En dan is er onbeperkt vertrouwen op die God en op zijn woord. Want God is geen man dat hij liegen zou. Hij spreekt en het is er. Zou hij spreken en niet doen? Zou hij zeggen en niet volbrengen? Gods woord is de waarheid. En zo moeten wij staan ook in deze tijd voor de waarheid van Gods woord. Wat goed is en wat niet goed is in Gods ogen, dat behoort de kerk te belijden. Zijn woord, zijn waarheid. En zo is die waarheid ook de trouw en de goedertierenheid waarmee de Heere zich ontfermt over zijn volk. Dat is de waarheid, dat Gods kinderen gezegend worden. Wanneer u Gods goedheid en trouw ervaren hebt in uw leven, dan behoort u ook trouw en waarheid bekend te maken. Dan behoort u de goedertierenheden van de Heere te verkondigen. En de waarheid is het getuigenis van zijn woord. En daarin laat God zien dat hij de waarheid is en alleen de waarheid spreekt. En daarom wil Hiskia de waarheid Gods bekendmaken. Dat is de Heere loven, gelijk ik heden doe. En wij zullen ook in deze maatschappij Gods waarheid moeten verkondigen. Het dient een helder getuigenis te zijn van de kerken. Ook over wat de Heere gesteld heeft in zijn woord. Ook over het huwelijk, wat de Heer het huwelijk bepaald heeft als tussen één man en één vrouw. En die belijdenis moeten wij als kerken handhaven en belijden ook in deze maatschappij. En daarbij is het belangrijk op welke wijze wij dat doen. Dat is ook belangrijk. Maar die waarheid moet bekendgemaakt worden, zegt Hiskia hier. Gelijk ik heden doe, zo behoren wij dat ook te doen. De Heere loven, gelijk ik heden doe. Wat wil dat zeggen, de Heere loven? Het loven van de Heer is een erkennen dat de Heere goed is. En dat hij doet zoals hij spreekt in zijn woord. Dat loven van de Heere betekent het belijden van het geloof dat God er is. Dat hij alles geschapen heeft en alles onderhoudt. Dat is de Heere loven. En dat is een hele belijdenis ook in onze tijd. Om te zeggen dat de Heere alles geschapen heeft en alles onderhoudt. En dat zomer en winter zullen doorgaan tot op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Omdat God dat beloofd heeft. Het loven van de Heer is erkennen dat God schepper en onderhouder is van de wereld. Het loven van de Heer betekent ook de Heer persoonlijk te kennen. Een onbekende God kunnen wij niet loven. Onwetendheid werkt hier verlammend. En het verbondsvolk gaat verloren door gebrek aan kennis. Zonder het kennen van God kunnen wij hem niet loven en zo behoort er een zaligmakende kennis te zijn van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat wij de Heere persoonlijk kennen als de almachtige en onveranderlijke en eeuwige, heerlijke en algoede God. Dan zullen we hem loven om wie hij is, omdat wij hem kennen. Om de Heere te prijzen moet er ook kennis zijn van de liefde van God. Wanneer wij de liefde tot de Heere kennen in ons hart, dan zullen we hem loven. God is liefde en daarom hebben Gods kinderen hem lief. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Al zijn werken zijn heerlijk en er kon gezien worden aan het avondmaal van morgen. En daarom moet God geliefd worden en geprezen worden. Om de Heere te loven, dat betekent de Heere te bewonderen om wie hij is en om wat hij doet. Hij heeft zijn zoon overgegeven om u en mij te kunnen redden. En wanneer een kind van God dat ziet, dan zegt hij: wien heb ik nevens u omhoog? Niets is er op aarde waar ik in kan rusten. De Heer is de rotsteen van het hart, een bewondering. En dat juist om de verzoening, om de vergeving van zonden. Wanneer u zicht hebt dat God een God is die de ongerechtigheid vergeeft. En dat hij de overtreding van zijn erfdeel voorbij gaat. Dat hij zijn toren niet voor eeuwig behoudt. Omdat hij behagen heeft in barmhartigheid. Dan moet u de Heere loven en prijzen. Omdat hij de overtreding bedekt. En hoe vindt dat loven dan plaats? Dat vindt plaats door de mond. Met de lippen, met woorden, met zingen, met eerbied gesproken. Dat loven vindt ook plaats door daden, door handelingen. Om in gehoorzaamheid aan de Heere liefde te tonen. Dan willen we de zonde in het leven doden. Willen we wacht stellen voor onze lippen. Dan willen wij de geniepige verleidingen van de duivel weerstaan. Ook dat is vrucht van het avondmaal. En dat loven van de Heere gebeurt ook door het geloof, niet door het zien. Het kan wel eens zijn dat de liefde van de Heere niet ervaren wordt. En dat we nog... dat we de liefde van de Heere niet voelen in ons hart. Maar dan nog behoren wij gehoorzaam te zijn aan de Heere. Het prijzen van de Heere is niet afhankelijk van ons gevoel, maar van het geloof. Dat loven van de Heere vindt plaats wanneer het zelfs ons schande, schade en pijn zou doen. Al zijn wij te midden van vijanden, dan nog dient er een getuigenis van Gods goedheid te klinken. Het is tot Gods eer wanneer de mensen de Heere blijven belijden en loven, ook al zijn ze te midden van vijanden. Van nature looft de mens de Heere niet. Hij doet alsof God er niet is. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. In Titus 1 vers 16, ze belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt. Dat zijn schijnheiligen. Ze belijden hem uiterlijk, met de mond, maar niet met de werken. Dat zijn de schijnheiligen, daar wijst apostel Paulus op. Zij loven de Heere niet. Ze zoeken hun eigen eer, maar niet de eer van God. Laten we onszelf onderzoeken. We kunnen belijden God te kennen, zelfs aan het avondmaal komen, dat we toch op onszelf gericht zijn. Dat we God niet zoeken te verheerlijken. Omdat de liefde tot God ontbreekt. Buig dan voor de Heere in overgave aan hem. En dan zien wij tenslotte: aan wie loven zij? Voor wie loven zij? Dat loven, dat vindt plaats in de binnenkamer. Dat vindt plaats in het persoonlijk gebed. Dat kan juist na het avondmaal zijn dat uw hart brandt van verlangen om de Heere te loven en lief te hebben. Dan kan het zijn dat u juist alleen voor God hem wilt aanbidden om zijn onuitsprekelijke gave. Hij gaf immers zijn zoon. Dan looft en aanbidt u de Heere in de stilte van uw binnenkamer. En dat is goed. En dat is stimulerend voor het geloofsleven. In de binnenkamer, voor de Heere, mag u die lofzang uitspreken voor hem Maar daarnaast moet de Heer ook geprezen worden voor de mensen. En dat zagen we al. Het prijzen van de Heer in deze wereld en de waarheid omhoog houden. We horen de Heer te beleiden voor de mensen. Dat u begeert te leven voor God en dat u begeert te leven naar zijn geboden. Dat u begeert te leven naar de Bijbel, omdat zijn woord de waarheid is. Dat loven moet plaatsvinden voor de mensen. Maar nu gaat Hiskia een eindje verder. Nu gaat hij bijzondere woorden gebruiken over het loven en prijzen van de Heere. Hiskia richt zich op de kinderen. Hij zegt namelijk, de vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Dat is een bijzonder woord hier wat we zien. Een woord dat wij ter harte behoren te nemen. Het laat eigenlijk onze eerste verantwoordelijkheid zien. Dat is in de eerste plaats zorg te hebben voor uw gezin. Voor vrouw en kinderen. Het is voor alles nodig dat wij een getuigenis zijn in ons eigen gezin, voor onze huisgenoten en dan vooral aan de kinderen. En zo spreekt Hiskia hier eigenlijk over de opvoeding van de kinderen. Wat horen onze kinderen van ons? Wat horen zij uit uw mond? Kinderen zien precies wie u bent. En ze weten u precies geestelijk in te schatten, al zijn ze nog zo klein. Ze zullen het u nooit zeggen. Maar bij het opgroeien leren ze te zien wie u bent en wat u bent en waar u voor leeft. En ze zullen het u nooit zeggen, maar ze nemen die indrukken mee heel hun leven lang. Wat u hen voorleest, wat u hen voorhoudt, wat u hen zegt. Dat blijft bij hen. Hiskia zegt, de vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Dus hij wijst vaders op de taak om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En daarom geeft de Heer u ook kinderen. Met dit doel. Dat u hem aan de voeten van de Heere Jezus zou brengen. Het gaat erom de naam van de Heere Jezus. En zijn werk bekend te maken aan uw kinderen. Dat onderwijs, dat moet met zorg gebeuren. Dagelijks moet u tijd nemen. Uw kind te onderwijzen in Gods woord. En uit te leggen wie de Heere is. Vaders en moeders hebben de taak hun kinderen het woord van God te verkondigen. Leg de kinderen uit. Dat alle zegeningen door Christus alleen vloeien. Vertel hen dat de Heere Jezus ook hun zaligmaker en hun God en hun koning moet zijn. Alle zegeningen vloeien ons toe door Christus. Laat ze dat weten. Dat hun leven op Christus gericht moet zijn. Dat loven van de Heere moet een aanprijzen zijn van de Heere Jezus. Ook in het leven van onze kinderen. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, was de Heere God hen genadig. Maar het was alleen maar door Christus. En al Gods bemoeienissen vinden nu ook alleen maar plaats door Christus. Christus is de middelaar. En hij heeft de deur die wij in het paradijs hebben dichtgeslagen, geopend. En wij mogen nu tot God komen langs deze nieuwe en levende weg. Dat is de weg Christus. Door Christus is een kind van God behouden. En het is door de Heere Jezus dat hij gedragen wordt in dit leven. En dat hij straks mag aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Onze kinderen moeten door Christus tot God leren gaan. En bidden dat Gods heilige geest in hun harten zou wonen. En zo wordt de Heere groot gemaakt en geprezen bij onze kinderen. En zo wijst Hiskia op onze plicht om onze kinderen op de goedheid van de Heere te wijzen. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. En toen Hizkia dat zei, had hij zelf geen kinderen. Hij had geen zoon. Hij had geen troonsopvolger. Het gebeurde 3 jaren daarna dat hij een zoon kreeg. En zijn naam werd Manasse genoemd. En reken maar dat Hizkia aan Manasse Gods waarheid bekendgemaakt heeft. Hizkia heeft aan Manasse verteld hoe heel Jeruzalem gevangen was door Sanherib. Maar hoe de Heere geweldig uitkomst gaf. En reken maar dat hij het aan Manasse verteld heeft dat hij een doodsbericht kreeg. En dat hij de Heere aanriep en dat de Heere uitkomst en verlossing gaf. En dat de Heere nog 15 jaren toegevoegd heeft. Dus over zoveel jaren zal ik hier niet meer zijn, jongen. Dan ga ik tot de Heere. Dan ga ik op tot Gods altaren. En dan zal ik hem prijzen. En dan moet jij hier, die waarheid Gods, moet jij verder gaan verkondigen. En reken maar dat Hizkia aan Manasse Gods waarheid bekendgemaakt heeft. En hij heeft getuigd hoe God zijn zonden achter zijn rug geworpen had. En hij vertelt misschien wel met tranen hoe de Heere zijn ziel lieflijk omhelst had. Hij heeft de vergevende liefde van God aan Manasse voorgehouden. Hij heeft zijn zoon onderwezen in de wetten van Mozes en in de vreze Gods voorgeleefd. Wat een voorbeeld is deze Hizkia voor ons. Wat voor een houding hebben wij bij onze kinderen? Wat zien ze, wat proeven ze aan ons? Want de kinderen die lezen tussen de regels door. Ze letten niet zozeer op de woorden, maar ze letten wel op het voorbeeld en de houding en hoe u zich gedraagt. En zo heeft Manasse aan Hizkia kunnen zien dat hij een Godvrezende vader had. En zo behoren wij onze kinderen te wijzen op de noodzaak van bekering en wedergeboorte. En het werk van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest beloofd is op het gebed. En toen Manasse 12 jaren oud was. Toen stond die jongen bij het graf van zijn vader Hizkia. Hij stond aan het graf van zijn vrome, Godvrezende vader. En toen werd Manasse zelf koning. 12 jaar oud. En wat gebeurt er? Die jongen werpt de Godvrezende opvoeding van zijn vader in de wind. En Manasse heeft zo'n 55 jaar geregeerd. En hij werd de meest goddeloze koning die ooit over Juda geregeerd heeft. Hij zette zich helemaal af tegen het loven van de Heere dat zijn vader Hizkia hem voorgeleefd had. Hizkia heeft dat niet meer meegemaakt. En heeft er waarschijnlijk ook niet gezien dat zijn zoon afkerig was van de Heere. Maar wat Hizkia zijn zoon Manasse had bijgebracht in zijn jeugd, dat bleef toch bij hem. Dat bleef toch knagen. Hij kon het niet kwijtraken. De psalmen kwamen toch weer terug. Zoals mensen die zichzelf atheïst noemen, zich ergeren wanneer de psalmen uit hun jeugd toch steeds weer opkomen. Manasse kon het ook niet meer kwijtraken. En toen stuurde God verlossing. Hoe dan? Nou, het omgekeerde is bij zijn vader Hizkia. Toen bij zijn vader Hizkia een vijand kwam, toen verloste de Heere Hizkia van zijn vijand. En zijn vijand moest afdruipen. Maar toen een vijand kwam bij Manasse, toen heeft die vijand Manasse gevangen genomen. In koperen ketenen gebonden. En hij moest achter de karavaan van het leger van Babel lopen door de woestijn. En daar werd hij in Babel in de gevangenis gesmeten. En Manasse wist, het is om mijn zonden. Het was omdat ik niet gelet heb op de godvrezende opvoeding van mijn vader. Ik heb me tegen hem afgezet. En ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En toen kwam Manasse tot bekering. Het zaad dat Hiskia gestrooid had, kwam toch op. En zo gebeurt het. Bij afkerige verbondskinderen. Dat het zaad opkomt. En we weten niet hoe. Het gebeurt niet altijd. Nee, ook niet altijd. Een mens heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo moeten we dat blijven zien. En er zijn ook zeer godvrezende ouders geweest. En dat hun kinderen zich afgekeerd hebben van de Heere. En dat ze daarin gestorven zijn. En verloren gegaan zijn. Dat was toch hun eigen verantwoordelijkheid. Het is niet om een goede opvoeding dat een kind bekeerd wordt. Want er is geen ouder in de kerk die kan zeggen dat hij het goed gedaan heeft. Het is uiteindelijk genade. En niet om een opvoeding. Maar het is ook zo dat dat wonder gebeurt van Gods vrije genade. Dat een afkerig verbondskind nog tot bekering komt. En dat de Heere het bekend maken van zijn waarheid. Door de ouders bij de kinderen beloont. En dat de wonderen plaatsvinden. Dat gestrooide zaad door Hiskia, wat hij hier zegt. De vader zullen de kinderen uw waarheid bekendmaken. Die waarheid kwam op als zaad. Want we lezen in 2 Kronieken 33. En als het Manasse benauwde, bad hij het aangezicht des Heren zijn Gods ernstig aan. En vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen. En bad hem. En hij liet zich van hem verbidden. God liet zich van Manasse verbidden. En hoorde zijn smeking. En hij bracht hem terug naar Jeruzalem. In zijn koninkrijk. En toen erkende Manasse dat de Heere God is. Toen werd Manasse hersteld in zijn koninkrijk. Toen heeft hij de altaren van de vreemde goden weggedaan. Hij heeft het altaar van de Heere God gebouwd. En hij leerde Juda dat zij de Heere alleen moesten dienen. Zo kwam Manasse tot bekering. Uit vrije genade. Wat een wonder. Zelfs Manasse kwam tot bekering. Misschien denkt u, ik heb te lang gezondigd. Ik ben te lang in de kerk geweest. En ik heb mijn genadetijd heb ik verknoeid, zoals iemand deze week tegen mij zei. Met een snik. Ik heb de genadetijd verknoeid. Zoveel tijd verspild. Misschien zit er iemand zo in de kerk. En die daarom denkt, zou er voor mij nog genade zijn? Hier ziet u Manasse, die meest goddeloze koning. En hij riep de Heer aan. En de Heer verloste. En zo was er een Schotse dominee. En die dominee had een droom. Hij heeft die droom ook verteld aan zijn gemeente. Ik geloof meen ik in de 18e eeuw dat dat gebeurde. En die Schotse dominee zag zoveel schuld in zijn leven en zoveel tekort in zijn prediking en zoveel tekort. Hij had daar berouw over. En hij smeekte de Heer om genade. En ik dacht, hoe kan ik ooit het koninkrijk van God binnenkomen? Hoe kan ik straks door die palenpoorten naar binnen gaan? Ik, een zondaar. En toen stond hij in gedachten zijn droom voor de poort. En toen zag hij de patriarchen langskomen. Abraham, Isaac en Jacob. En ik keek hen na. En zij gingen naar binnen. En werden toegelaten. En toen zag hij in zijn droom de profeten langskomen. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En ze kwamen, ja, zij konden ook naar binnen gaan. En toen zag hij de apostelen binnengaan. Ja, de apostelen die horen daar. En kerkmensen die hij gekend had uit zijn gemeente daar in Schotland, hij zag hen komen. Ja, zij konden naar binnen gaan. Maar hoe kan ik ooit naar binnen komen? En zag hij in zijn droom iemand aankomen op krukken. En hij hobbelde verder. Op krukken strompelde hij naar de poort. En toen zag die dominee. Dat is Manasse. Dat is Manasse. Als hij binnen kan, dan kan ik ook naar binnen. En toen ging hij samen op met Manasse, als de voornaamste der zondaren. En hij werd binnengeleid in die droom. Het is maar een droom. Maar weet u, denk nooit ik heb te veel gezondigd. Want u leeft en de levende die zal u loven, Heere. En daarom is er behoud voor u. Manasse werd verhoord. De Heere liet zich verbidden door Manasse. En de Heere zal zich ook door u laten verbidden. Wanneer u uw schuld en uw onmacht en uw ongeloof en uw tekorten beleidt en pleit en roept om Christus wil. Zo gebeuren er wonderen. Ook nu nog. Want de God van Hiskia leeft. Hij is dezelfde. Ook nu. Amen. Laten wij zingen Psalm 105, het vijfde vers. 105, vers 5. Laten wij bidden en danken. O Heer in de hemel, zo past het ons u te danken, dat u ons uw woord hebt gegeven. En Heere, wij bidden u, geef ook dat wij ook zullen luisteren naar dit woord. Dat we het met, als een schat met ons omdragen. Heere, wij bidden u om uw ontferming. Dat wij als vaders ook onze kinderen uw waarheid zullen bekendmaken. En Heere, geef dat we als kinderen ook zullen luisteren naar de opvoeding van onze ouders. En laat het toch zo bij ons mogen zijn dat verlangen om te leven voor u. En om dan uw waarheid bekend te maken en u te loven. Heere, laat dat toch ook praktijk in ons leven mogen zijn. Dat wij dat met Hiskia mogen belijden, gelijk ik heden doe. Maar wie durft dat te zeggen? Wie kan dat zeggen? Dat ik u loof en prijs. Heere, zover zijn wij vaak helemaal niet. Omdat er zoveel tekort aan is. Omdat we te vaak zwijgen. En te vaak op onszelf gericht zijn. En zo worden we toch ook beschaamd door dit woord van Hiskia. En wij bidden u, Heere, geef dat we dit woord mogen overdenken. En dat we toch zoeken door uw genade een levend getuige van u te zijn. Heere, wees u de naprediker. En leid ons en leer ons u te loven en lief te hebben. Heere, doet u weg het verkeerde dat ons aankleeft. Ook van deze dienst in alles wat wij doen en laten. Gedenk ons ook deze week. Ook wanneer er een operatie moet plaatsvinden, ontferm u dan. En breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 89, het derde vers. gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.